Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nu, voor diegenen onder jullie die vaker naar mijn programma's luisteren, die hebben ondertussen wel begrepen dat er een thema is waar ik het vaak over heb. Precies omdat het de basis vormt van waaruit alles vertrekt. En dat is de geestelijke strijd. Het thema van de geestelijke strijd wil ik vandaag verder uitdiepen. Onlangs las ik in een krant een merkwaardige uitspraak van de geestelijke vader van de groep Spinvis. Demonen maken deel uit van wie je bent. Ik kon het artikel niet uitlezen, want het was een te betalen artikel en ik had geen abonnement op die krant. Dus het is niet direct duidelijk wat deze man met zijn uitspraak precies bedoelde. Maar ondertussen is het voor mij wel duidelijk dat er een zekere waarheid in zijn uitspraak zit. Ieder van ons heeft met demonen te maken, soms meer dan we zouden kunnen vermoeden. Maar dat vraagt natuurlijk om enige verduidelijking. De wereld zoals we die nu kennen, is niet de wereld die God voor ogen gehad heeft. De Bijbel zegt dat God Adam en Eva, nadat hij hen geschapen had, tot zich riep, hen zegende en tot hen sprak: wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde. Dat zijn de woorden uit het eerste hoofdstuk van het boek Genesis. In deze woorden, die eigenlijk een opdracht zijn, wordt Gods droom zichtbaar. God is liefde en wij zijn door hem geschapen, zodat hij zijn onmetelijke liefde in onze harten kan uitstorten. Dat is de eerste bestemming van ons leven. Het was Gods wens dat Adam en Eva de aarde zouden bevolken met mensen die zijn immense liefde in hun harten zouden ontvangen en beantwoorden. Adam en Eva waren zonder zonde toen God hen tot zich riep en hen deze opdracht gaf. Het was zijn droom dat Adam en Eva kinderen zouden voorbrengen die, net zoals zij zelf, zonder zonde zouden leven en God en elkaar zouden liefhebben en in harmonie met elkaar zouden leven. God dwong de liefde van Adam en Eva niet af. Echte liefde kun je immers niet opeisen. Ware liefde komt trouwens van twee kanten. Hierin lag dus een zeker risico. God besloot in zijn liefde de keuze van alle mensen te zullen respecteren, hoe die ook zou uitpakken. En dit betekent dat God vanaf het begin wist dat onze vrije wil getest zou worden. Voordat God de mens schiep, creëerde hij de engelen in de hemel. Hij begiftigde hen met bovennatuurlijke kracht en een vrije wil. Die vrije wil van de engelen moest ook getest worden en we weten hoe die test is afgelopen. Ik heb dit thema in een eerder programma al uitgewerkt. Vandaag vat ik kort samen. De bovenste engel, Lucifer, die engel die naar natuur en genade het heerlijkst was uitgerust, rebelleerde tegen God en verwierp diens plan. Hij werd Gods tegenstander en nam in zijn val een derde van de engelen met zich mee. Deze engelen hebben de test niet doorstaan. Door hun zonde ontaarde hun goddelijke natuur in demonie. Ze veranderden van dienende geesten in duivelen die God en mens vijandig gezind zijn. Hun liefde veranderde in kille, berekende haat. Hun dienstbaarheid veranderde in vrede machtswellust. Lucifer en de andere afvallige engelen werden door God uit de hemel verbannen. En door de oorlog in de hemel vond er een scheuring in de engelenwereld plaats. Sindsdien zijn er twee verschillende, tegenover elkaar opererende groepen van engelen. De heilige engelen van God en de afvallige engelen, later ook boze geesten en demonen genoemd. Lucifer werd Gods Satan en Satan betekent letterlijk tegenstander. En hij bekleedt sindsdien de positie van overste van het rijk der duisternis. Vanaf het moment dat de duivel uit de hemel is verbannen, concentreert hij zich op het meest dierbare dat God geschapen heeft, namelijk de mens. In blinde woede nam hij zich voor om Gods droom, dat is de mens, te misleiden en te vernietigen. Adam en Eva waren geschapen naar Gods beeld en naar zijn gelijkenis. Ze waren prachtig. In alles weerspiegelden zij de goedheid en grootheid van God. In hun zondeloze staat hadden zij van God de opdracht gekregen zich te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen met nakomelingen die ook een goddelijke natuur zouden bezitten. Zij zouden God en elkaar lief hebben en dienen in harmonie met elkaar en in grote eenheid. Maar dan brak de grote test aan voor Adam en Eva. Hun keuze zou onze toekomst bepalen. Adam en Eva waren gezegend met een goed verstand en een vrije wil om hun schepper lief te hebben. Om de mens op de proef te stellen, dat wil zeggen, om hem te laten bewijzen dat hij God echt lief had, plantte God de boom van goed en kwaad in het paradijs. Van alle bomen in de tuin mochten Adam en Eva eten, behalve van deze. Als ze dat deden, zouden ze sterven. Er was de duivel alles aan gelegen om Adam en Eva te laten falen, zodat hij ook hen en hun nakomelingen kon meeslepen in zijn val, waardoor Gods droom uiteen zou spatten. En het resultaat van die test is ons ook bekend. De mens liet zich misleiden en zondigde tegen zijn God en Schepper. De aarde die goed geschapen was, werd vervloekt en aan de vruchteloosheid, dat is de macht van dood en verval, onderworpen. En hiermee werd zij tevens onderworpen aan de strijd tussen leven en dood, goed en kwaad. Door de zondeval veranderde Gods droom in een heuse nachtmerrie. Vanaf dat moment zucht en kreunt niet alleen de mensheid, maar de hele schepping onder de heerschappij en de vloek van de zonde. Het verslag van deze zondeval kunnen we nalezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Adam en Eva waren vrij om hun eigen keuzes te maken, maar ze waren niet vrij om de gevolgen van hun keuzes te maken. Door hun ongehoorzaamheid aan God ontaarde de levens van Adam en Eva. De zonde kreeg meer en meer invloed op hun gedachten, gevoelens en emoties. Ze begonnen zich schuldig te voelen en naakt. De zonde beïnvloedde hun wil, zodat ze een slaaf van de zonde werden. Adam en Eva verloren de heerschappij die God hen gegeven had en ze konden niet uit zichzelf onder de heerschappij van de zonde uitkomen. De zonde drong hun leven binnen en veranderde hun goddelijke natuur zodanig dat de menselijke natuur geheel zondig werd. Toen Adam en Eva gezondigd hadden, deelde God hen mee dat ze niet langer in zijn nabijheid konden leven. Door de heerschappij van de zonde veranderde Gods relatie met de mens. Adam en Eva zouden zich nog wel vermenigvuldigen, maar hun kinderen zouden onder de heerschappij van de zonde geboren worden. Ze zouden geboren worden met een zondige natuur en de aarde vullen met zonde, ongerechtigheid, lijden en dood. Sinds de verkeerde keuze van Adam en Eva leven wij in een wereld verloren door zonde en schuld. Een wereld die in de macht is van hem die het kwaad zelf is, lezen we in de eerste Johannesbrief. Op meerdere plaatsen leert de Bijbel dat de huidige wereld beïnvloed wordt en onder controle staat van de vijand van God. De Bijbel erkent dat de tegenstander invloed heeft op alle wereldsystemen. Door de macht van de zonde houdt hij de mensheid in zijn greep. In zijn niets ontziende strijd om de macht maakt hij gebruik van alle middelen om mensen van God weg te trekken en Gods droom te vernietigen. En als we vandaag om ons heen kijken, lijkt het duivels plan wel aardig te lukken. En dat verklaart waarom het op onze wereld zo moeilijk leven is. We geven God de schuld van alle ellende op de wereld, maar we moeten bij de tegenstander zijn en bij ons, die door onze zondigheid en ongehoorzaamheid hem zoveel macht gunnen. Want aan het kruis heeft Jezus de duivel overwonnen. Als hij dan toch macht over ons heeft, dan is het omdat wij hem door onze zondigheid en ongehoorzaamheid die macht gegeven hebben. De God van deze wereld is de tegenstander. Johannes noemt Satan de overste van de wereld. Paulus noemt hem de overste van de macht van de lucht die de loop van de wereld bepaalt. Hij regisseert de levens van hen die in zonde leven. Job zegt dat de aarde in de macht van de goddelozen is gegeven. Doordat zij die niet in God geloven zelf de regie van hun leven in handen genomen hebben, waardoor de boze meer invloed op hen heeft dan zij zich realiseren, is er zoveel ellende en onrecht op aarde. Het wordt tijd dat we ons realiseren wat er precies aan de hand is. We weten dat God ons niet geschapen heeft voor de wereld zoals die nu is. Wij zijn geschapen voor de wereld die nog moet komen en we zijn geroepen om in deze gebroken wereld een ambassadeur van Gods liefde te zijn. De wereld waarin wij leven is niet de wereld die God voor ogen had. Sinds de zondeval leven wij in een gebroken wereld vol met mensen met gebroken harten en gebroken dromen. Sommige politici en geestelijke leiders willen ons doen geloven dat deze wereld maakbaar is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Door het wonder van het kruis heeft Jezus ons verlost van onze zonden en worden we door het sacrament van het doopsel opnieuw geboren. De Bijbel zegt dat we vanaf dat moment hemelburgers geworden zijn. We zijn nu gericht op een hemels vaderland dat boven is en dat komende is. Jezus heeft ons op het hart gedrukt dat we mensen wakker moeten schudden voor die werkelijkheid van de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. God wil immers dat iedereen gered wordt en dat niemand verloren zal gaan. Maar niet alle mensen nemen Gods uitnodiging aan.
In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Jesus, you can have all this world, but give me Jesus.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik wil vandaag opnieuw focussen op de geestelijke strijd. God schiep na de zondeval ook vijandschap tussen de mens en de boze. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Lezen we in het boek Genesis. In de Bijbel wordt deze strijd tussen de tegenstander van God en de mens beschreven als ook de opkomst en de ondergang van het rijk van de duisternis. Paulus spreekt over de listen van de duivel en het woord dat hij in het Grieks gebruikt is methodeia, waar ons woord methode trouwens van afgeleid is. De duivel gaat methodisch en geraffineerd te werk. Soms doet hij zich voor als een engel van licht en soms gaat hij tekeer als een brullende leeuw om ons te intimideren en te verlammen. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen hoe hij te werk gaat. Iets dat we in elk geval moeten weten, is dat de duivel en zijn kompanen, de demonen, ons niet met rust zullen laten. Integendeel, demonen zien christenen als hun voornaamste doelwit. Hun haat is des te sterker tegen christenen gericht, omdat zij in de volle waarheid staan en dat wil de duivel niet. Ik vermoed dat de meeste christenen zich tegenwoordig helemaal niet bewust zijn van de stille en soms heftige strijd die er zich in de onzichtbare wereld rondom hen en tegen hen afspeelt. Zelf had ik al lang gehoord over de geestelijke strijd, maar ik kon me eigenlijk niet inbeelden hoe die strijd er in het dagelijks leven uitzag. Ik ben er mij op gaan toeleggen en ik kom sindsdien maar tot één besluit: de tegenstander slaapt nooit. Hij is altijd actief om ons te beliegen en te misleiden en om ons af te houden van onze hoogste bestemming, namelijk voor altijd thuiskomen in Gods liefde. Daarom is het zo belangrijk om meer over demonen te weten te komen en te begrijpen hoe zij ons bestoken. Wat voor wezens zijn dat eigenlijk? Demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezetten. Blijkbaar willen ze het liefst een menselijk lichaam. Maar ze zijn bereid zelfs het lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet zonder lichaam hoeft te blijven. Denk maar aan die groep demonen die Jezus smeekte om in een troep zwijnen die daar in de buurt waren te mogen gaan. Dat lezen we in het Lucas-evangelie. Het is moeilijk voor ons een persoon zonder lichaam voor te stellen. Toch, hoewel demonen geen lichaam hebben, bezitten ze wel alle kenmerken van een persoon. Ze hebben een sterke wil. In het 12e hoofdstuk van Matteüs lezen we: Ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. De demon gebruikt hier zijn wil om een besluit te nemen en hij handelt er vervolgens naar. Ze hebben ook gevoel. In de Jacobusbrief lezen we: Gij gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de boze geesten geloven dat en zij sidderen. Sidderen is een uiterlijke expressie van een sterke innerlijke emotie. Demonen zijn ook intelligent. Ze putten kennis uit niet-natuurlijke bronnen. In de synagoge van Kafarnaüm bevond zich een man die in de macht was van een onreine geest. De demon sprak doorheen de man: Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Staat te lezen in het eerste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Dit was meer dan een jaar voordat Jezus' eigen leerlingen begonnen te begrijpen wat deze demon uitriep. Demonen hebben ook een zelfbewustzijn. Toen Jezus een man met een onreine geest in het land van de Gerazenen vroeg: Wat is uw naam? Antwoordde een demon namens zichzelf en de andere demonen: Mijn naam is Legioen, want we zijn met velen. De demon was zich bewust van zijn eigen identiteit en die van de andere demonen die de man bezet hielden. De Bijbel leert ons ook dat de demonen kunnen spreken. In de evangeliën en in de handelingen vinden we verschillende voorbeelden van demonen die doorheen mensen gesprekken kunnen voeren. Demonen hebben zich door de eeuwen heen onder verschillende namen geopenbaard aan de mensen. Ik som op welke specifieke namen we in de Bijbel voor demonen zoal terugvinden. In het Oude Testament: jaloersheid, boze demon, leugengeest, geest van verdwazing, geest van diepe slaap, kwijnende geest, geest van ontucht, geest van onreinheid. En in het Nieuwe Testament: stomme en dove geest, geest van zwakheid, waarzeggende geest, dwaalgeest, geest van vreesachtigheid, geest van dwaling. Demonen hebben nog andere namen bekendgemaakt. Iemand uit de evangelische kerk met heel veel ervaring had op dat gebied was Derek Prins. Hij kwam zelf tijdens zijn bediening geesten van overspel, kritiek, afgunst, roddel, claustrofobie, teleurstelling, haat, fantasie, hopeloosheid, verwerping en perversie tegen. Wat zijn nu karakteristieke activiteiten van demonen? Demonen worden door hun baas, Lucifer, ingezet tegen de mensheid. En het doel van hun strijd tegen ons is drieledig: ons te folteren, ons af te houden van het kennen van Christus als onze verlosser, en als dat niet lukt, ons af te houden van het effectief dienen van Christus. In het uitoefenen van hun taak zijn ze normaal gezien onzichtbaar. We kunnen ze niet zien met onze natuurlijke ogen. We kunnen hun tegenwoordigheid en hun activiteiten echter wel herkennen, zoals we het waaien van de wind herkennen. In feite is dit een heel geschikte vergelijking, want zowel in het Hebreeuws als in het Grieks wordt het woord voor geest ook gebruikt voor wind. We kunnen de wind zelf niet zien, maar wel de effecten ervan. Op straat dwarrelt stof op, in de lucht drijven de wolken voorbij, bogen buigen allemaal in één bepaalde richting, regen valt schuin neer, kranen waaien om, zoals in Nieuwpoort onlangs. In al deze verschijnselen herkennen we de aanwezigheid en de activiteit van de wind. Zo is het ook met demonen. Normaal gesproken zien we ze niet. Maar we kunnen wel degelijk hun aanwezigheid herkennen aan bepaalde karakteristieke activiteiten. Wat doen ze dan zoal? In de eerste plaats verleiden. Demonen proberen mensen over te halen slechte dingen te doen. En ieder heeft dat al wel eens ervaren. Vaak komt de verleiding in de vorm van een innerlijke stem. Ik geef een voorbeeld. Jaren geleden ging ik in de soldenperiode een kledingwinkel binnen. Ik had in de etalage een 2 stuks van trui en broek gezien dat me erg aansprak. Broek en trui waren beide hetzelfde geprijsd. Toen ik bij de kassa kwam, rekende de kassierster slechts 1 stuk aan. Zij dacht dat dit de prijs voor de 2 stukken was. Er was meteen een sterke emotie in mij en een stem die zei: "Goed zo, dat is mooi meegenomen." Tegelijk wist ik dat ik de kassierster moest waarschuwen dat ze zich vergist had. Maar ik liet me verleiden om naar die andere stem te luisteren en ik ging buiten zonder iets te zeggen. Gelukkig was er nog de stem van mijn geweten. Onmiddellijk werd ik immers geplaagd door een sterke onrust die niet verdween. De volgende dag ben ik dan maar terug naar de winkel gestapt om het ontbrekend bedrag alsnog te betalen. Ik wist immers dat als ik dat niet zou doen, ik de kledingstukken niet kon dragen. De stem van mijn geweten had uiteindelijk gewonnen. Ik vertel er ook nog bij dat de kassierster heel aangenaam verrast was. Als iets een stem heeft, is het een persoon. En deze stem, zoals in het voorbeeld, is van een demon die u probeert te verleiden. Als u eraan toegeeft, begint de Satan uw weerstand tegen het kwaad af te breken. Uw geweten is niet langer schoon. U bent schuldig en u weet het. Dat maakt u rijp voor een volgende aanval. Wat doen demonen nog? Ze kwellen. Ze bestuderen u. Ze gaan uw gangen na. Ze observeren wanneer u zwakke momenten hebt en ze zorgen dat ze uw zwakke plekken te weten komen. Vervolgens doen ze hun best om situaties te creëren die het voor hen mogelijk maken bij u binnen te komen. Laten we het voorbeeld nemen van een zakenman die een moeilijke dag op kantoor achter de rug heeft. Alles is verkeerd gegaan. Hij struikelde op de trap, zijn secretaresse morste koffie op zijn pak, de verwarming viel uit en een boze klant kwam langs en dreigde een rechtszaak tegen hem te beginnen. Op weg naar huis stond hij 1 uur in de file en toen hij eindelijk thuis kwam, was het eten nog niet klaar en renden de kinderen schreeuwend rond. Dit was het punt waarop hij zijn beheersing verloor en tegen zijn gezin begon te schreeuwen. Normaal gezien is hij een vriendelijke en aardige man. Daarom waren zijn vrouw en zijn kinderen helemaal gechoqueerd. Hij bood zijn excuses aan en ze vergaven hem meteen. Hij was even zijn zelfbeheersing kwijt toen hij zo uitbarstte. Maar een demon van woede keek toe. En hij wacht nu op nog zo'n gelegenheid. Als de man een volgende keer zijn zelfcontrole kwijtraakt, kan een demon gebruik maken van dit onbewaakte ogenblik. Luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met vandaag de focus op de geestelijke strijd. En we hadden het over karakteristieke activiteiten van demonen. Wat doen zij nog? Demonen dwingen en veroorzaken verslavingen. Geen woord is kenmerkender voor het werk van demonen dan het woord dwangmatig. Achter de meeste vormen van dwangmatigheid schuilt een demon. Bijvoorbeeld dwangmatig eten of dwangmatig drinken. Of dwangmatig praten. In de schrift zijn hier veel waarschuwingen tegen. Bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, handelt verstandig. Jacobus zegt dat diegene die meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dat die vroomheid waardeloos is. Als u uw tong niet onder controle hebt gehouden, is het mogelijk dat u de weg hebt geopend voor een demon. En twee demonen die graag van zo'n gelegenheid gebruik maken, zijn roddel en kritiek. Iets wat wij allemaal veelvuldig rondom ons opmerken. Misschien doen we er ook wel aan mee. Ik heb al ervaren dat kritiek geven soms sterker is dan mezelf en dat ik het doe terwijl ik het eigenlijk niet wil. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: alles is mij geoorloofd, ja, maar niet alles is goed voor mij. Alles staat mij vrij, ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. Deze tekst reikt ons een Bijbelse definitie aan van verslaving. Iemand is verslaafd wanneer hij of zij in de macht gekomen is van iets dat niet goed is voor hem of haar. Waarschijnlijk zijn verslavingen die onder deze definitie vallen demonisch. In hun pogingen om oplossingen te zoeken voor hun problemen verruilen mensen soms de ene verslaving voor de andere. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat iemand die stopt met roken vrijwel gelijktijdig zijn gewicht buitensporig ziet toenemen. Hij of zij heeft de nicotine verruild voor vraatzucht. Pornografie is een ander tragisch voorbeeld dat kan leiden tot verslaving. Iemand die verslaafd is aan pornografie ziet zichzelf steeds gedwongen die sites op de computer op te zoeken die de demon in hem bevredigen. Hij kan niet zomaar langs tijdschriften lopen, ze trekken hem aan als een magneet. Van wie zou trouwens de stem komen die zegt dat pornografie goed is voor je seksuele relatie? Dat was wat de media ons enkele maanden geleden wilde laten geloven. Seksverslavingen zijn een gigantisch probleem geworden in onze maatschappij. Denk maar aan al die schandalen die er tegenwoordig aan het licht komen in de filmwereld, de muziekwereld, de sportwereld, zelfs bij politici. De wachtlijsten voor ontwenningsklinieken zijn eindeloos. Soms gaat het zelfs om heel jonge mensen. Dan heb je televisieverslaving. Er zijn mensen die uren achter elkaar alle afleveringen van hun geliefde soap bekijken of herbekijken. Er bestaat trouwens een woord voor binge-watching. Recenter is er ook het probleem van verslaving aan het internet of aan games. Hoeveel mensen zijn er niet die heel de nachten achter hun computer zitten omdat ze hun games niet kunnen loslaten? Nog een andere activiteit. Demonen verontreinigen. Dat zij verontreinigen is niet verrassend, want de Bijbel noemt ze ook wel onreine geesten. Een gebied dat heel vatbaar is voor verontreiniging is ons gedachtenleven, onze gedachten en fantasieën. En dat kan bijvoorbeeld de vorm aannemen van onreine begeerten of van fantasieën van lust die zich ongevraagd in ons gedachtenleven vormen. Dit kan ons juist overkomen wanneer we ons willen concentreren op de dingen van God, tijdens momenten van aanbidding bijvoorbeeld, of tijdens de Eucharistie, of op het ogenblik van de consecratie, of als we naar de communiebank lopen. Vrijwel elk gevoel van lust of een onrein beeld dat op zulke momenten in ons opwelt, komt uit demonische bron. Demonen proberen immers onze omgang met God te verstoren. Een ander gebied van de menselijke persoonlijkheid waar we regelmatig demonische vervuiling aantreffen, is ons spreken. Veel mannen kunnen nog geen 3 zinnen uitspreken zonder seksueel geladen taal te gebruiken of te vloeken. En tegenwoordig moeten de vrouwen niet onderdoen. Nog een andere activiteit. Demonen misleiden. In de eerste Timotheusbrief zegt Paulus: de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat zij gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen, verleid door huichelachtige leugensprekers, wier geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Het ziet er naar uit dat geestelijke misleiding het grootste gevaar is dat christenen in onze dagen bedreigt. Achter iedere vorm van misleiding schuilt een demon. Iedere leer en leerstelling die tekort doet aan de heiligheid van God of de persoon, de natuur en het werk van Jezus Christus aanvalt of het gezag van de Heilige Schrift ondermijnt, is demonisch. Hoe vaak wordt er niet zelfs binnen de kerk een andere Jezus verkondigd dan die van de Bijbel en de leer en de traditie van de kerk? Maar demonische misleiding strekt zich veel verder uit dan alleen het gebied van de vervorming van het katholiek geloof. Het betreft alle religies, sekten en filosofieën die één of meerdere of alle centrale waarheden van het christelijk geloof, en dan in het bijzonder de waarheden over Jezus Christus, opzij schuiven. We moeten goed voor ogen houden dat demonen altijd proberen de waarheid omtrent Jezus te verstoren of te verbergen. Wat doen ze nog? Ze overdrijven. Demonen doen ons overdrijven. Soms wordt iets kleins en onbenulligs opgeblazen en gaat iedereen erin mee. Ik hoorde onlangs nog pas een voorbeeld van een dergelijke activiteit. Iemand werd gevraagd om in het kader van een bepaald engagement in de kerk zich 5 maanden na elkaar voor een extra uur vrij te maken om een bepaalde vorming te ontvangen. Dat zou betekenen dat de persoon in kwestie 2 uur vroeger van thuis zou moeten vertrekken. Onmiddellijk werd er op dit voorstel heel emotioneel gereageerd. Allerlei argumenten werden naar boven gehaald, waaronder het probleem van de partner die het daar heel moeilijk mee zou hebben. Het protest werd gedeeld door heel het gezelschap dat aanwezig was toen het voorstel werd gelanceerd. Het werd een grote crisis. Er werden lelijke woorden gesproken, tot na afloop bleek dat de partner op dat ogenblik helemaal niet thuis zou zijn en het dus ook niet moeilijk zou vinden. Iedereen in het gezelschap had zich laten misleiden. En dan nog een laatste activiteit van de demonen, dat is dat zij het lichaam aanvallen. Er kan een relatie bestaan tussen demonen en lichamelijke ziekte. In het Nieuwe Testament vinden we daar ook een aantal voorbeelden van. Maar delen van onze persoonlijkheid kunnen ook onder demonische invloed komen te staan. In het boek Spreuken lezen we: een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst. Salomo vergelijkt de menselijke persoonlijkheid met een stad waarvan de muren verwoest zijn. De persoon die Salomo hier beschrijft, heeft geen innerlijke verdedigingsmechanisme meer. De persoonlijkheid van een drugsverslaafde bijvoorbeeld is zo gebroken dat allerlei demonen er zomaar kunnen binnenkomen en uitgaan. Er zijn geen verdedigingsmechanismen meer in werking. Zo iemand heeft meer nodig dan een eenmalige bevrijding. Hij moet een proces van herstel doorlopen waarbij zijn geestelijke muren heropgebouwd worden. En dat kan maanden of zelfs jaren vergen. De vergelijking met een stad gaat ook op voor mensen die niet aan drugs verslaafd zijn. Binnen in ons is immers iets dat lijkt op een grote stad met al zijn verschillende buurten en woningen. En met de stad als voorbeeld wil ik kort de verschillende gebieden van de menselijke persoonlijkheid langsgaan en de invloeden die demonen erop kunnen uitoefenen. Eerst en vooral is er het gebied van onze emoties en houding. Dit gebied van onze menselijke persoonlijkheid wordt door vele soorten demonen aangevallen. Iemand die plotseling in woede uitbarst of die overvallen wordt door angst, staat niet noodzakelijk onder de invloed van een demon van woede of angst. Maar als deze emoties een gewoonte worden of een obsessie, dan is hier heel waarschijnlijk een demon aan het werk. Demonen werken vaak in groepen. En één van hen heeft dan als taak de deur te openen. Hij houdt de deur open voor de andere leden van de bende. Een van de meest voorkomende deuropeners is afwijzing. Het gevoel niet gewenst te zijn, niet geliefd of niet belangrijk. Ieder mens wordt geboren met een diep verlangen naar liefde en acceptatie. Wanneer dit echter ontbreekt, ontstaat er een wonde in het hart. Het kan zijn dat een moeder ongewenst zwanger is en het kind niet wilt. Of dat de ouders hun kind niet lief hadden. Of niet wisten hoe ze hun liefde moesten tonen. Liefde die niet getoond wordt, is niet in staat de emotionele behoeften van een kind te vervullen. Het gevoel van verwerping kan ook het gevolg zijn van een echtscheiding van de ouders. Wat de oorzaak ook mag zijn, het is een poort waardoor een demon van afwijzing kan binnenkomen. Voor iemand die passief reageert op verwerping, dat wil zeggen, hij geeft zich over aan deze innerlijke toestand en hij draagt het met zich mee doorheen zijn leven zonder er iets aan te doen, bestaat de bende die door deze poort naar binnen kan komen meestal uit volgende demonen: zelfmedelijden, eenzaamheid, ellende, depressie, wanhoop en tenslotte zelfmoord. Vermoedelijk wordt iedere zelfmoord door een demon geregisseerd. Als iemand reactie op afwijzing agressief is, opent dit de deur voor een andere bende: woede, haat, rebellie, geweld, moord. Dan een ander domein. Onze gedachten bijvoorbeeld. Ik had het er al over. Vermits demonen intellectuele wezens zijn zonder lichaam, zullen zij in de eerste plaats onze gedachtenwereld aanvallen. Hoe weet je dat je aangevallen wordt? Het volgende voorbeeld zal voor iedereen herkenbaar zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat je na het voorlezen van de eerste lezing of van het evangelie tijdens de Eucharistie niet meer weet waarover de lezing ging? Zonder dat je het merkte, kwam er een herinnering in je op aan iets wat je bijvoorbeeld de dag daarvoor beleefd had. Of je moest terugdenken aan iets van lang geleden. Vanwaar die plotse ingeving of gedachte? Het is maar een voorbeeld. Als we zouden begrijpen dat we voortdurend in een geestelijke strijd verwikkeld zijn met krachten die we niet kunnen zien, maar die wel heel actief zijn, dan zouden we inzien dat we ertegen moeten vechten. Vredevol. Enkele karakteristieke demonen die onze gedachtenwereld aanvallen zijn twijfel, ongeloof, verwarring, besluiteloosheid, compromis. Luisteraars, ik had het over de gebieden van onze persoonlijkheid die kunnen aangevallen worden. En één gebied waar wij ook weer onderhevig zijn aan aanvallen is onze tong. Een voorbeeld van een demon die op het gebied van ons denken of op het gebied van onze tong opereert is een leugengeest. Hardnekkige leugenaars zijn mensen die bestuurd worden door een leugengeest. Ze misleiden anderen en zijn zelf ook misleid. Ze kunnen zelfs een test met een leugendetector vlekkeloos doorstaan. Andere demonen die actief zijn op het gebied van onze tong zijn overdrijving, roddel, kritiek en laster. En dan is er natuurlijk onze seksualiteit. God schiep Adam en Eva als seksuele wezens en sprak toen openlijk uit dat alles wat hij geschapen had zeer goed was. En daar hoort de seksualiteit duidelijk ook bij. De behoefte aan seksualiteit in een mens is zo sterk dat dit een van Satans belangrijkste strategische doelen is. Hij weet dat wanneer hij op dit gebied zijn invloed kan uitoefenen, hij een krachtig instrument in handen heeft om ook andere gebieden van ons gedrag te beïnvloeden. En dit alles wordt bevestigd door de golf van seksuele schandalen die we de laatste tijd gezien hebben, wereldwijd. Dan zijn er nog onze lichamelijke genoegens. Ook dat gebied staat open voor de invloed van demonen. Twee fundamentele lichamelijke genoegens zijn eten en drinken. De meeste mensen zien eten en drinken als louter natuurlijke zaken zonder enige geestelijke betekenis. Toch beschrijft het Nieuwe Testament deze activiteiten als belangrijke onderdelen van de christelijke levensstijl. Over de gelovigen die op Pinksterdag aan de kerk werden toegevoegd, wordt gezegd: ze genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, ze loofden God en ze stonden bij het hele volk in de gunst. In de wijze waarop deze christenen aten en dronken, lag blijkbaar iets dat indruk maakte op hun onbekeerde buren. In de eerste Korintiërsbrief zegt Paulus: of gij dus eet of drinkt, doet alles ter ere Gods. Gaan wij inderdaad zo om met ons eten en drinken? Deze kwestie is vooral van belang voor ons in het Westen, waar te veel eten en drinken voor veel mensen een levensstijl geworden is. Mensen kunnen gebonden worden door een geest van gulzigheid. Zou dat geen goede verklaring zijn voor het feit dat zeer veel mensen van dieet naar dieet gaan en nooit hun doel, een prettig en stabiel gewicht, bereiken? De geestelijke en lichamelijke gevolgen van gulzigheid zouden wel eens net zo schadelijk kunnen zijn als die van alcohol en nicotine. Beste luisteraars, misschien hebben we nog altijd veel moeite met het idee van demonen die ons aanvallen, bestoken en tot zonde brengen. Toch vinden we in de Heilige Schrift een aantal duidelijke aanwijzingen over de zonde die als het ware verpersoonlijkt wordt. Zo zegt Paulus in de Romeinenbrief: ik doe niet het goede dat ik wil. Als ik doe wat ik eigenlijk niet wil, ben ik niet meer de handelende persoon, maar de zonde die in mij woont. De zonde is dus de handelende persoon. Dat is de demon die mij dingen doet doen die ik liever niet wens te doen. Ook in het Oude Testament vinden we iets gelijkaardigs. Als gij het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet gij het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, begeerig u te grijpen. Zult gij hem meester kunnen blijven? Ik wil graag terugkomen op mijn uitspraak van het begin van de geestelijke vader van Spinvis: demonen maken deel uit van wie je bent. Deze uitspraak is na mijn uiteenzetting wellicht plausibeler geworden dan in het begin van mijn betoog. Het kan zijn dat u ondertussen ontdekt hebt dat er wel een aantal demonen in uw leven werkzaam zouden kunnen zijn. Reden tot paniek? Helemaal niet. Het is een realiteit voor iedereen, een gevolg van de erfzonde. Het is de gang van zaken van ons leven. Maar het betekent natuurlijk niet dat wij er ons zomaar moeten bij neerleggen. Jezus heeft door zijn dood aan het kruis alle machten der duisternis overwonnen. Demonen kun je vergelijken met een gevaarlijke hond die aan de ketting ligt. Normaal gesproken kan hij jou niets doen, tenzij je te dicht in zijn buurt komt. Het is aan ons om juiste keuzes te maken en ons niet te laten bijten door die gevaarlijke hond. Het is aan ons om die vele misleidingen, verleidingen die op ons afkomen, te leren herkennen en er te leren aan verzaken, om het met een christelijke term te zeggen. En dat vraagt oefening en volharding. En we zullen lang niet elke strijd winnen. Wat biedt ons dan bescherming? Iemand die in staat van genade leeft, hoeft niet bang te zijn. Natuurlijk wordt hij nog aangevallen, maar hij zal de aanvallen steeds beter gaan herkennen en er leren aan verzaken. In staat van genade ben je als je je oprecht verzoent met God in het sacrament van de biecht. Regelmatig biechten is de boodschap. Tijdens het sacrament van de biecht worden eventuele ketenen die ons aan de zonde geketend houden, doorgeknipt. We zijn weer vrij. Maar denk dan eens even na over die ontelbare christenen die tegenwoordig geen belang meer hechten aan de biecht en dus ook niet meer vrijkomen van de ketenen van het kwaad. Dergelijke ketenen verhinderen ons te groeien in de liefde, waar het trouwens allemaal om te doen is. Dan is er de Eucharistie. De trouw aan de zondags-Eucharistie is heel belangrijk. En misschien kunnen we ook tijdens de week de Eucharistie bijwonen. Het is de plek waar we tijdens de offerande al onze zonden en tekorten, tezamen met al het goede dat we gedaan hebben, kunnen offeren. Jezus zal het met zijn kostbaar bloed omvormen en vruchtbaar maken voor zijn heilige kerk. De Eucharistie is het noodzakelijk voedsel voor onderweg. Denk aan de profeet Elia, die uitgeput was en lag te slapen. Tot tweemaal toe wekte hem de engel en gaf hem een koek die hij gebakken had, en hij sprak daarbij: eet, opdat de reis uw krachten niet te boven gaat. Het is een prachtige voorafbeelding van de Eucharistie. De gehoorzaamheid aan de schrift en aan de leer en de traditie van de kerk zijn eveneens sterke en noodzakelijke wapens in onze geestelijke strijd. En natuurlijk ons gebed. En vooral het rozenkransgebed is een krachtig wapen voor de strijd. Maar dat is nog niet alles. Hebt u al van het Jin-principe gehoord? Ik maakte er onlangs tijdens een seminarie over geestelijke strijd kennis mee. De Heilige Schrift leert ons: gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten, en de naaste zoals uzelf. Deze Bijbeltekst leert ons dat er belangrijke prioriteiten in ons leven bestaan. Op de eerste plaats komt God. Ons leven moet gericht zijn op God. En op de tweede plaats, misschien verrassend, maar dat ben ik. Ik moet eerst mezelf beminnen, dan pas kan ik mijn naaste beminnen. God, ik, de naaste. Jin. Het is heel belangrijk om in ons leven die volgorde te respecteren en in evenwicht te houden. Doen we dat niet, dan worden we heel kwetsbaar voor de boze. En de heilige Paulus drukt ons ook nog op het hart hoe belangrijk het is om de wapenrusting Gods aan te trekken. We kunnen ons omgorden met de gordel van de waarheid, het harnas aantrekken van de gerechtigheid, onze voeten schoeien met ijver voor het evangelie van de vrede. In onze linkerhand kunnen we het schild van het geloof nemen om alle brandende pijlen van de boze te kunnen doven. Laten we ook niet vergeten om de helm van het heil op te zetten en voortaan nog alleen heilsgedachten hebben. En tenslotte laten we in onze rechterhand het zwaard nemen van het woord Gods. Beste luisteraars, demonen hoeven ons leven absoluut niet te bepalen. Als ze het toch doen, hebben wij ze daar, vaak onbewust weliswaar, de toestemming voor gegeven. Trouw in de voetsporen van Jezus treden en leven naar wat Hij ons doorheen de schrift en de kerk voorhoudt, zullen het verschil maken. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt omtrent deze uitzending of nog opmerkingen wilt maken, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.